Zullen we eerst kort bidden? Mag ik u voorgaan in een kort moment van gebed? Heer, we verlangen naar u. Dat hebben we net gezongen. En u verdient de eer en glorie. Alle glorie voor uw naam. Dank u, Heer, dat u ons hebt lief gehad tot in de dood. Dat u kwam om ons te redden, om ons zalig te maken. We aanbidden u als de opgestane Heer, die is verheven tot de hoogste plaats. En dank u dat straks de aarde vol zal zijn van uw glorie. We danken u dat we deze morgen aan uw tafel mogen zitten. Aan de tafel van uw woord en aan de tafel van brood en wijn. Dat u ons nodigt, dat u in ons midden bent. En dat we op een moment als dit weer beseffen waar het ten diepste om draait in ons leven. Dat we thuis mogen komen bij u, rust mogen vinden bij u. O Heer, u bent zo goed. We verlangen naar u. We danken u dat u dat verlangen naar u ook vervult. Dat u zichzelf aan ons geeft. En we bidden dat we u beter mogen leren kennen in dit uur. En dat u onze ogen wilt openen voor uw heerlijkheid. Dat bidden we uit genade om Jezus wil. Amen. Een heel goedemorgen. Fijn om bij jullie te zijn. En het doet me heel erg goed om hier weer te zijn. En samen met u te aanbidden. En we gaan met elkaar lezen zometeen in Handelingen 1. Maar ik wil eigenlijk ook het laatste gedeelte van Lucas met u lezen. Ik weet niet of de teksten geprojecteerd worden. Dan wordt dit even niet geprojecteerd, want ik heb dat niet doorgegeven. Maar laten we de laatste verse van het Lucas-evangelie eerst lezen over de hemelvaart. Het was afgelopen donderdag hemelvaartsdag. En daarna lezen we dan verder in Handelingen 1. En zoals gezegd door Edward, beide boeken, zowel Lucas als Handelingen, zijn door Lucas geschreven. Dus we lezen eigenlijk door van dezelfde auteur. Lucas 24, vers 50. Daar staat boven in mijn Bijbel de hemelvaart. Ik lees voor uit de herziene Statenvertaling. Hij, dat is de Heer Jezus, hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. En Handelingen 1, vers 1, lezen we met elkaar verder. En dan lezen we tot vers 14, een wat langer gedeelte. Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden heeft, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of de gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. En toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een Sabbatsreis vandaan ligt. En toen ze in Jeruzalem gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes en Judas, de broer van Jacobus. Deze bleven alle eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Tot zover. We lezen in Lucas 24 dat nadat de Heer Jezus naar de hemel is gevaren, aan hun ogen is onttrokken, zoals we ook in Handelingen 1 hebben gelezen. Nadat hij niet meer bij hen was zoals daarvoor, dat ze toch met grote blijdschap naar Jeruzalem gingen. Dat is eigenlijk wel opmerkelijk, want de Heer Jezus was niet meer bij hen zoals daarvoor. Hij was niet meer bij hen zoals hij 33 jaar op deze aarde heeft geleefd. Hij was niet meer bij hen zoals hij 3 jaar lang met zijn discipelen heeft opgetrokken en ze de meest bijzondere jaren hebben meegemaakt van hun hele leven, en misschien wel de meest bijzondere jaren die een mens ooit heeft meegemaakt in dit leven. En hij was ook niet meer bij hen zoals hij 40 dagen lang aan hen verschenen is na zijn opstanding uit de dood. Dus hij werd opgenomen in de hemel. Hij was er niet meer. En toch grote blijdschap. Want afscheid nemen is altijd een beetje sterven, nietwaar? Als je mensen verliest. Als je niet meer kunt optrekken met iemand van wie je houdt. Dan doet dat pijn. En ik denk dat ze die pijn ook wel voelden. Dat ze nog steeds de pijn voelden van zijn sterven. En natuurlijk waren ze blij door zijn opstanding. Maar nu was hij ook niet meer onder hen, zoals ik zei. En toch blijdschap. Dat mag ons ook vanmorgen bemoedigen. Dat onze vreugde ook niet afhankelijk is van de omstandigheden. Dat ook wij soms mensen verliezen. En we verliezen soms allerlei zaken in het leven. Leven is veranderen. Leven is ouder worden. En naarmate je ouder wordt, leid je ook steeds meer verliezen. Maar vanmorgen mogen wij bemoedigd worden dat, ondanks al die veranderingen en wat er ook is veranderd in uw leven de laatste tijd, en hoe uw leven zich ook heeft ontwikkeld, het is mogelijk voor u en voor mij om grote blijdschap te kennen. Ze werden vervuld met grote blijdschap. En dat is vanwege de Heer Jezus. Vanwege zijn verheerlijking. Hij werd verheerlijkt aan het kruis, zegt de Bijbel. Beetje gek, hè? Maar hij werd verheerlijkt aan het kruis toen hij stierf. Hij werd verheerlijkt door zijn opstanding uit de dood. En hij werd verheerlijkt door zijn hemelvaart. Dat hij nu alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Dat hij nu zit aan de rechterhand van God. En dat is beeldspraak voordat hij regeert. Hij is de koning der koningen. De Heere der heren. Hij is de minister-president van het heelal en van deze wereld. God is het staatshoofd. En Jezus is zijn zoon. De minister-president, de uitvoerende macht. En hij regeert. En dat mag ons vanmorgen vervullen met blijdschap. Wat ik ook zo mooi vind uit Lucas 24 is dat hij hen zegende. En terwijl hij hen zegende, hij hief zijn handen op. En hij zegende hen. En terwijl hij hen zegende, werd hij opgenomen in de hemel. En dat betekent dat wij als zijn discipelen, dat degene die dat meemaakte, en in de voetsporen van hen alle die in Jezus geloven. En zo fijn dat er vanmorgen ook mensen beleden hebben dat ze tot geloof in Jezus zijn gekomen. Dat jullie voor het eerst deelnemen aan het avondmaal. Dan beleiden we Jezus. Maar dan mogen wij leven onder die zegenende handen van onze Heer. Altijd strekt hij zijn zegenende handen over ons uit. Hij is goed. Hij is niet tegen ons, hij is voor ons. Hij heeft ons lief, hij heeft zijn leven voor ons gegeven. En dat is reden tot blijdschap. Niet een perfect leven. Niet een volmaakt leven. Niet een ongeschonden leven. Niet een pijnloos leven. Maar wel de zegen van de Heer. Dat is de reden tot blijdschap. En die zegen mogen we ontvangen. Die zegen verdienen we niet. Maar die krijgen we omdat alle vloek die wij verdienen door Jezus is gedragen aan het kruis. Alle veroordeling. Alle verwijdering van God. Alle straf. Heeft Jezus gedragen aan het kruis. En daardoor mogen wij nu, is er voor ons helemaal geen vloek meer. Helemaal geen veroordeling meer. En mogen wij altijd leven onder die zegenende handen van onze Heer Jezus Christus. Hoe we ons ook voelen. En wat we ook hebben gedaan. Dat is niet logisch, dat is niet normaal. Maar zo is de Heer. En ook vanmorgen, dat mogen we ook ervaren door het zingen van deze prachtige liederen. Ik vond het geweldig om samen te zingen en ook de hele sfeer die ik hier proef. Dat we samen aan de voeten van de Heer Jezus mogen zitten door zijn woord te openen. En dat we samen zo meteen aan zijn tafel mogen zitten. Dan mogen we zijn zegenende handen over ons leven ook gewoon ervaren in deze dienst. Dan wordt zo'n dienst als dit wordt een verkwikking voor onze ziel. En weet u, die vreugde, die is ook het gevolg van het zien op de Heer Jezus. En daar gaat Handelingen 1 ook over, want we zien ook wie Jezus is in Handelingen 1. Ik moet ook denken aan Hebreeën 2 vers 8, een ander vers wat ik vanmorgen ook wilde noemen. En daar staat, hè, als we nadenken over de betekenis van Jezus' verheerlijking en dat hij is verhoogd tot de hoogste plaats. Dan staat er in Hebreeën 2 vers 8, wij zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Wij zien nog niet daadwerkelijk in deze wereld dat alle dingen hem onderworpen zijn. Hebreeën 2 vers 8, het laatste gedeelte. Maar in hoofdstuk 2 vers 9, het begin. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Dus het is nog niet helemaal werkelijkheid geworden dat het koninkrijk van God is gekomen. Dat Jezus koning is geworden over de hele aarde. Nu zien we nog dat Satan tekeer gaat. Nu zien we nog dat hij de prins van deze wereld is, zegt de Bijbel. Dat hij rondgaat als een brullende leeuw om te zien wie hij zal verslinden. Nu zien we nog dat er aardbevingen zijn en dat er overstromingen zijn en dat er natuurrampen zijn. Nu zien we nog dat mensen ziek worden en dat mensen sterven. Nu zucht de schepping nog en nu zuchten wij nog. Nu zien we nog niet dat alle dingen hem onderworpen zijn. Wij lijden inderdaad nog nu, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. We mogen vanmorgen zien op de Heer Jezus, zoals Jezus zelf ook niet de schande van het kruis heeft geacht. Hij keek niet vooral naar het kruis, hij keek niet naar het nu in zijn leven op dat moment. Dat hij werd verworpen, dat hij werd bespuugd, dat hij werd uitgescholden. Dat hij onder de misdadigers werd gerekend, dat hij werd gekruisigd en dat hij is gestorven aan het kruis. Hij heeft de schande van het kruis niet geacht, maar hij zag naar de vreugde die daarop zou volgen, staat er ook in de Hebreeënbrief. Dus nu nog niet, maar wel wat gaat komen. En zo mogen wij zien op Jezus, deze morgen. Te midden van de onvolmaaktheden, te midden van het lijden dat er ook nog is, mogen we toch die grote blijdschap kennen, want wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Nou, ik wil vanuit Handelingen 3, spreken over zien op Jezus in de verleden tijd, zien op Jezus in de tegenwoordige tijd en zien op Jezus in de toekomende tijd. Wij mogen zijn verschijning verwachten en terwijl wij zien op Jezus, is er overvloed van blijdschap door zijn aangezicht. Zo staat het in Handelingen 2, waar Petrus Psalm 16 citeert. Er is overvloed van blijdschap door uw aangezicht, dus door het aangezicht van Jezus te zien. Door Jezus te zien is er overvloed van blijdschap. En dat mogen wij vanmorgen ook doen. We mogen onze blikrichting veranderen in de richting van de Heer Jezus. En dat doen we ook door brood en wijn te nemen. We kijken naar de Heer Jezus vanmorgen. En daardoor is er blijdschap. Wij zien Jezus. Oké, hoe zien wij op Jezus in het verleden? Nou, Lucas heeft het over zijn eerste boek. Het eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Daarmee bedoelt hij zijn evangelie, het Lucas-evangelie. En wij mogen zien op de Heer Jezus door dat evangelie te lezen. We kijken terug op het leven van Jezus. Het meest bijzondere leven dat iemand ooit heeft geleid. De meest bijzondere persoon die deze geschiedenis ooit heeft gekend. We hebben het voorrecht dat wij datzelfde boek in handen hebben. En als we dan terugkijken op de Heer Jezus, dan zien wij dat hij kwam, dat hij allerlei wonderen en tekenen heeft gedaan die vooruitwijzen naar het koninkrijk dat gaat komen. Dat hij een man van liefde is geweest als geen ander. Dat hij woorden heeft gesproken die geen ander heeft gesproken. Het is goed om de evangelie te lezen. Het is goed om stil te staan bij het leven van Jezus. Dat doet wat met je. Dan zie je op Jezus. Je kijkt terug naar zijn eerste komst. En dan mag je vooral ook begrijpen, als je dan terugkijkt naar Jezus in het verleden, dat hij ook voor jou is gekomen. En dat hij voor jou ook aan het kruis is gestorven om jouw zonde daar te dragen. Om jouw dood daar te sterven. Dat hij echt dood is geweest en dat hij is opgestaan uit de dood. Zo zegt Lucas dat ook in Handelingen 1. Hij heeft, nadat hij geleden heeft, zichzelf levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen. Dat vind ik ook zo'n belangrijk zinnetje in dit tekstgedeelte. Onmiskenbare bewijzen, hè, hoor je dat woord bewijzen, van de opstanding van Jezus. Wij zitten hier vanmorgen bij elkaar niet rondom een mythe. Wij zitten hier vanmorgen niet bij elkaar rondom een sprookje. Of een verzonnen verhaal. Wij zitten hier vanmorgen niet bij elkaar rondom de wens is de moeder van de gedachte. We hopen maar dat de dood niet het laatste woord heeft. We hopen maar dat er meer is dan dit leven. En daarom zeggen we dat maar. Nee, het is niet waar dat de wens de moeder is van de gedachte. Wij zitten hier vanmorgen bij elkaar rondom het belangrijkste feit uit de geschiedenis. En dat is de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Hij leeft. Er is geen andere verklaring voor het feit dat nu het geloof in Jezus Christus, het christendom, het allergrootste geloof in deze wereld is. Er is geen andere verklaring voor het feit dat de apostelen die hem zagen sterven aan het kruis, 50 dagen later met grote vrijmoedigheid prediken dat hij de Messias is, terwijl hun geloof in hem stierf toen hij aan het kruis stierf. Maar 50 dagen later preken ze met grote vrijmoedigheid dat hij de Messias van Israël is. En de enige verklaring daarvoor is dat ze hem hebben zien na zijn opstanding uit de dood, toen hij aan hen verschenen is. Lucas noemt dit bewijzen. Dus schaam je niet om in Jezus te geloven. Denk niet dat het onintellectueel is om in Jezus te geloven. Denk niet dat je je verstand op nul moet zetten om in Jezus te geloven. Het is nuchter. Het is feitelijk. Het is geschiedenis waarop ons geloof is gebaseerd. En dan mogen we beseffen dat hij, dat dat lege graf betekent, en zo mogen wij dus zien op Jezus in de verleden tijd, dat lege graf betekent dat onze zonden echt zijn weggenomen. Ik vind dat zo mooi verwoord in die beeldspraak van het boek van John Bunyan, De Christenreis. Ik weet niet of u dat kent, maar dat is een van de meest gelezen boeken uit de geschiedenis van het protestantisme. John Bunyan was ook een baptist trouwens. Hij heeft dat verhaal geschreven. Dat is wel een verhaal, dat is wel een allegorie. Maar dat gaat over pelgrim, die gaat op reis. Die trekt weg uit de stad van het verderf. Dat is een beeld van dat je de wereld achter je laat. Maar dan draagt hij wel een hele zware last met zich mee. Zijn zondenlast, zijn schuldenlast. En dat is als een heel zwaar pakket op zijn rug. En daarmee gaat hij weg. Maar hij zoekt naar een nieuw leven. Hij zoekt naar bevrijding van zijn last. En dan wijst evangelist, die wijst hem op de weg die hij moet gaan. En dan gaat pelgrim die weg. De weg die evangelist hem wijst. Op weg naar het kruis. En uiteindelijk, hè, vermoeid en belast als hij is, komt hij dan uiteindelijk, dan loopt hij een soort heuvel op. En op die heuvel staat dat kruis. En aan de voet van het kruis knielt hij neer. En ziet hij op Jezus, die voor hem stierf aan het kruis. En op dat moment wordt die last van zijn rug losgemaakt. Die wordt onmiddellijk, die valt van zijn rug af. Die rolt de heuvel af. En waar komt die last terecht? In het lege graf. En dat vind ik zo'n mooi beeld. Weet je, Jezus heeft onze zonden meegenomen in zijn dood. Al onze overtredingen. Al onze misdaden. Alles waarin we gefaald hebben. Waarin we ons niet aan de wetten van God hebben gehouden. Alles waarom wij veroordeeld zouden moeten worden, daar heeft Jezus de consequenties van gedragen. Hij heeft het meegenomen in zijn lijden en sterven aan het kruis. De zonden zijn meegenomen in het graf en hij stond op uit de dood. En God ziet onze zonden niet meer. De zondenlast rolde van de berg af het lege graf in. Dus als wij vanmorgen tegen elkaar zeggen, Jezus leeft. Hij is echt de levende Heer. Dan mogen we daardoor weten dat we schuldvrij mogen zijn. Dat we niet meer veroordeeld zullen worden. Dat we gereinigd zijn door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En zo mogen wij vanmorgen zien op Jezus in de verleden tijd. Dit is wat hij voor ons deed. Dit deed hij ook voor jou. Als je nog twijfelt of het ook voor jou is, twijfel niet. Zie niet op jezelf. Zie niet op je geloof. Zie niet op je beleving of ervaring. Vertrouw niet op je eigen goede werken of je vroomheid of je christelijke gehoorzaamheid. Maar zie op Jezus. Hij deed het ook voor jou en voor mij. Er is geen onderscheid van morgen. We zitten hier allemaal als gelijken bij elkaar. En het enige wat ons echte vreugde van binnen geeft, is het zien op Jezus, die alles voor ons heeft volbracht. En daardoor die grote blijdschap. Weet je, als laatste wat ik hierover wil zeggen is dit, dat ik heb de laatste weken een paar keer gepreekt over de verloren zoon die terugkeerde naar de vader. En dan is die verloren zoon, die heeft zoveel kapot gemaakt. Hij heeft zoveel geld verspeeld. Hij heeft zijn ouders en zijn broer zoveel verdriet gedaan. Ook zijn moeder heeft hij veel verdriet gedaan. Hij heeft de naam van de familie door het slijk gehaald. Hij heeft alles verprutst. Maar dan komt hij terug bij de vader. En wat ik zo'n ontroerend beeld vind, dat is dat als die vader hem ziet, dat die vader op dat moment geen enkele reserve heeft in de manier waarop hij zijn zoon benadert. Er is helemaal niet zoiets bij die vader van, oh, wacht even, daar komt mijn zoon. Met hem heb ik nog wel een appeltje te schillen. We moeten wel even gaan zitten voordat hij hier binnen kan komen. Nee, wat doet die vader? Hij laat alles staan. Hij laat zijn gereedschap staan. Alles waar hij mee bezig is, laat hij liggen. En zijn hart wordt onmiddellijk met ontferming vervuld. En hij rent naar zijn zoon toe. Hij snelt hem tegemoet, staat er. En dan staat er, hij valt hem om de hals. En ik stel me voor dat hij dat heeft gedaan. Met tranen in zijn ogen. En dan staat er, hij kuste zijn zoon. Dat vind ik zo'n mooi beeld. Wij verdienen dat niet. Die zoon verdiende dat niet. Die zoon had alles kapot gemaakt. Maar ondanks dat hij alles kapot had gemaakt, omhelste de vader hem en kuste hem. En als wij één stap naar God doen, doet hij er 10 naar ons. En als jij vanmorgen terugkeert tot de Heer, omdat je beseft dat je zonder God op een doodlopende weg bent terechtgekomen. Als je 1 stap naar God doet, dan zul je ervaren dat hij 10 stappen naar jou doet. En als je ziet op Christus, die al jouw schuld en zonde heeft gedragen aan het kruis, en dat allemaal heeft weggenomen, dan mag je weten dat de Vader je omhelst. En dat God de Vader je kust. En dat je hart wordt geraakt door zijn liefde. En dat is zien op Jezus. En dan komt de blijdschap. Hij stort zijn liefde in ons hart uit door de Heilige Geest, als we zien op Jezus. We mogen op Jezus zien in de tegenwoordige tijd. Want de Heer Jezus spreekt ook over de belofte van de Vader. En daarmee bedoelt hij de belofte van de Heilige Geest. Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. De Heer Jezus heeft alles voor ons volbracht in het verleden, waardoor wij verzoend mogen zijn met God en zijn omhelzing mogen ervaren. Maar wat hij vandaag de dag doet, is dat hij ons doopt en vervult met de Heilige Geest. Dat gebeurt in het hier en nu. En dat is een geweldige belofte die vervuld is en nog steeds vervuld wordt in de levens van velen. Ons geloof is niet alleen maar een intellectuele bezigheid. Nou, begrijp me goed, het is belangrijk dat we ook ons verdiepen in Gods woord, dat we ook intellectueel bezig zijn. Het is belangrijk dat we kennis opdoen, het is belangrijk dat we onderwezen worden. We hebben het onderwijs van het woord van God nodig, maar als we dat doen zoals we dat vanmorgen met elkaar doen, dan is dat veel meer dan een intellectuele oefening. Nee, als wij zo in een sfeer van aanbidding en gebed, als wij Gods woord openen, dan werkt de Heilige Geest. En de Heilige Geest opent onze ogen, zodat we Jezus gaan zien. En we mogen gedoopt worden met de Heilige Geest. Vervuld worden met de Heilige Geest. En dan komt er grote blijdschap in je hart. Misschien mag ik het volgende met u delen van het getuigenis van een goede vriend van mij. Ik was 18 jaar oud toen ik vertrok naar Brussel om daar aan een internationale bijbelschool te gaan studeren. En ik vond dat moeilijk. Want ik was nog nooit verhuisd. En ik had hele goede vrienden in Haarlem en omgeving waar ik ben opgegroeid. En ik was heel erg geïntegreerd in de kerk waar ik bij hoorde. En het was een levend jongerenwerk waar we hele mooie dingen met elkaar hadden meegemaakt. Waar ik echt persoonlijk ook tot geloof ben gekomen, maar zoveel. En er gebeurde wat van God daar. Maar ik ging naar die school en ik kende helemaal niemand. En ik voelde me onzeker. En ik voelde me ook wel alleen. Maar ik leerde al snel mensen kennen en ik ging me thuis voelen. En ik was de jongste eerstejaars. En het wonderlijke is dat ik heel goed bevriend raakte met de oudste eerstejaars. Ik was 18 en hij was 34. En ik kwam uit Nederland en hij kwam uit Libanon. En in allerlei opzichten waren we totaal verschillend. Ik had een betrekkelijk ongeschonden jeugd gehad. Maar hij had een heel moeilijk verleden. Hij was eigenlijk als jonge tiener was hij seksueel misbruikt. Ook jongens kunnen seksueel misbruikt worden. Een tante was bij hem in bed gekropen. Daardoor was hij op jonge leeftijd seksverslaafd geraakt. Hij ging naar de hoeren toen hij nog een tiener was. En daar bleef hij mee doorgaan. En daar kwam ook nog eens een keertje drugs bij. Hij raakte aan de heroïne verslaafd. Uiteindelijk was hij bijna dood en hij leefde op de straten van Beirut. En toen zijn het mensen geweest van Teen Challenge. Die organisatie die voort is gekomen uit het werk van David Wilkerson, die zich over hem ontfermd hebben. En die hebben hem opgevangen. En die hebben hem, hij mocht daar gaan wonen. En toen hoorde hij over het evangelie. En hij hoorde over de Heer Jezus. En hij kwam tot geloof. Maar wat hij mij vertelde is dit, dat hij zei echt, van er is een moment geweest dat ik zo ben vervuld met de Heilige Geest, zo ben gedoopt met de Heilige Geest, dat er echt grote kracht over hem kwam. En door die kracht van de Heilige Geest is hij echt afgekomen van zijn seksverslaving en van zijn drugsverslaving. En nog steeds, tot op de dag van vandaag, dient hij de Heere. Hij woont nu in Engeland, al tientallen jaren lang woont hij in Engeland. We hebben niet zo lang geleden nog weer een keer contact met hem gehad. We zijn nog steeds broeders. Maar weet je waarom ik dit deel is? Er is hoop voor iedereen. Door de kracht van de Heilige Geest. In feite is er geen verschil tussen hem en mij. Ik ben nooit seksverslaafd geweest en ik ben nooit drugsverslaafd geweest. Maar ik heb net zo goed de kracht van de Heilige Geest nodig om een ander leven te kunnen leiden. En als er hoop is voor hem, is er ook hoop voor mij en er is ook hoop voor jou. En dat is wat Jezus doet in de tegenwoordige tijd. Vertrouw niet op je eigen wilskracht. Vertrouw niet op ik ga mijn leven verbeteren. We kunnen ons leven niet verbeteren. We zijn niet alleen schuldig komen staan, we zijn ook zwak geworden door de zondeval. Maar door de Heilige Geest komt er kracht in ons leven en gaat de Heere werken in ons leven. En daardoor is mijn vriend Nabil uit Libanon nu al vele tientallen jaren een trouwe volgeling van de Heer Jezus. Hij is gelukkig getrouwd, hij heeft kinderen gekregen, hij heeft een bediening opgebouwd. En God doet wonderen in mensenlevens. Hij is een trofee van Gods genade. En u en ik worden trofeeën van Gods genade door te zien op Jezus in de tegenwoordige tijd. We zien op hem. Vanmorgen mogen we weer ons vertrouwen in hem belijden. En ook als we brood en wijn nemen, dan beleiden we ons vertrouwen in hem, ons vertrouwen op hem, omdat we zeggen, Heer, ik kan het niet, maar wilt u kracht geven in mijn leven? Er zijn zoveel momenten, ook in mijn bediening, dat ik ervaar van, ik kan dit absoluut niet. Zoveel momenten dat ik ook voor uitdagingen sta en dat ik denk, dit kan ik absoluut niet, Heer. Maar wilt u het geven en wilt u het doen? En ik merk dat als ik die houding aanneem, dat er wat gebeurt. God geeft dan wat we nodig hebben. In uw verantwoordelijkheden en in mijn verantwoordelijkheden die we dragen. Geeft God wat we nodig hebben door de kracht van de Heilige Geest. En dat geeft blijdschap. En we mogen zien op Jezus in de toekomende tijd. En nou komen we eigenlijk pas bij het thema wat ik had doorgegeven. Ja, ik ben een beetje ongeleid projectiel af en toe met dit soort dingen. Je moet mij niet te lang van tevoren vragen waar ik over ga spreken. Maar We mogen zien op Jezus in de toekomende tijd. En dat heeft Edward ook al een beetje verwoord. Want we lezen ook in Handelingen 1 dat hij werd opgenomen, in vers 9 natuurlijk, terwijl ze het zagen, een wolk onttrok hem aan hun ogen. Je moet je daar niet een wolk bij voorstellen waar regen uitkomt. Vannacht trouwens ging het keihard regenen bij ons. Ik weet niet of dat hier ook is gebeurd, maar... Ja, enorme regen, heel fijn, want regen is zegen. Regen is heel fijn, we zijn blij met de regen. Maar in ieder geval, dat zijn wolken waar regen uitkomt. Ik geloof niet dat de Heer Jezus in zo'n wolk aan hun ogen is onttrokken. Maar dit is de wolk van de heerlijkheid. Zoals de wolk van de heerlijkheid het volk van Israël begeleidde overdag en 's nachts die vuurkolom. Dit is de Shekinah heerlijkheid die neerdaalde in de tabernakel en de tempel. En die heerlijkheid, die wolk is niet achter de atmosfeer of achter de wolken of achter de sterren in het heelal. Jezus is niet opgenomen in het heelal achter de wolken of zoiets. Nee, hij is gewoon opgenomen in heerlijkheid, maar die heerlijkheid is om ons heen. Een collega van mij heeft zelfs gezegd, nou, je hoeft maar dit te doen en daar is de hemel. De hemel is niet bij de sterren ver weg. Nee, de hemel is om ons heen. Dat is heerlijkheid, dat is een andere dimensie. Maar de Heer Jezus is aan hun ogen onttrokken door die wolk. Ze zagen hem niet meer. Maar dan zijn er die engelen die zeggen, op de wijze waarop hij van u is opgenomen naar de hemel, op dezelfde wijze zal hij terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Ja, de Heer Jezus die stond op de Olijfberg toen dit gebeurde, want er staat daarna, toen keerden ze terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd wordt. Dus Jezus' voeten stonden op de Olijfberg op het moment dat hij aan hun ogen werd onttrokken. Hij is daar naar de hemel gevaren. Maar hij was werkelijk onder hen na zijn opstanding uit de dood. Zijn verschijningen, ja, dit is niet te begrijpen voor ons, maar dit is wat de Bijbel zegt. Maar Jezus heeft toch echt na zijn opstanding uit de dood gezegd, raak mij aan. Hij heeft met hen gegeten. Een geest heeft geen vlees en beenderen zoals u ziet dat ik heb. Jezus is lichamelijk opgestaan uit de dood. Hij stond lichamelijk op de Olijfberg in zijn verheerlijkte lichaam. Maar hij was wel lichamelijk aanwezig op die Olijfberg. En toen is hij aan hun ogen onttrokken en op dezelfde wijze zal hij terugkeren. Ik impliceer daaruit dat opnieuw hij lichamelijk aanwezig zal zijn in deze wereld en dat zijn voeten opnieuw op de Olijfberg zullen staan. En daar hebben we ook van gezongen en dat heeft Edward ook al verwoord. We hebben met elkaar gezongen in dat prachtige laatste lied dat de aarde straks vervuld zal worden van zijn glorie. En dat is zijn verschijning die wij verwachten. Wij verwachten zijn verschijning. Door het evangelie is er echt hoop voor deze wereld. Er is niet alleen maar hoop voor onze ziel als wij sterven, dat we dan in de hemel mogen zijn. Zeker dat ook, maar er is veel meer hoop dan dat. Er is hoop voor deze wereld. Dat Jezus de Christus is, betekent dat hij de gezalfde is die gaat komen om te regeren in deze wereld. En dat heeft ook met Israël te maken. Wordt ook genoemd in dit gedeelte. Want Jezus spreekt tot hen over het koninkrijk van God. In vers 3 staat dat. Dan stellen zij de vraag in vers 6. Is het in deze tijd dat u voor Israël het koninkrijk weer gaat herstellen? Dus hij spreekt over het koninkrijk van God. Dat is trouwens waar Jezus het altijd over had. En dat is die glorietijd die op aarde gaat aanbreken. Dat is het koninkrijk van God dat gaat komen. Dat is als hij terug gaat komen en deze hele wereld totaal zal veranderen door zijn komst. Dat er niet meer zoveel haat en nijd en oorlog en geweld zal zijn en kwaad. Er gaat echt een andere tijd komen in deze wereld. Dat is het koninkrijk van God. En dan stellen zij de vraag naar het herstel van het koninkrijk van Israël. En dan zegt Jezus niet, luister, ik spreek jullie van het koninkrijk van God, maar jullie beginnen over het koninkrijk van Israël. Waarom doe je dat? Zo spreekt Jezus niet. Zijn antwoord op die vraag is veelzeggend. Daarmee bevestigt hij in feite het idee van het herstel van het koninkrijk van Israël, wat ons leert vanmorgen dat de komst van het koninkrijk van God niet losstaat van Israël. En dan zijn we ook wel volop in de actualiteit natuurlijk. Ik ga er niet over uitweiden vanmorgen, maar u weet ook dat er heel veel over te doen is. We leven in een tijd dat de volkeren woedend tekeer gaan tegen Israël. We leven in een tijd dat de haat jegens de Joden weer schrikbarende proporties aanneemt. Afgelopen maandag nog een Israëlische man in Amsterdam, die al jaren in Amsterdam woont. Kwamen er twee jongens die op zijn balkon zijn geklommen en zijn Israëlische vlag daar hebben weggehaald, die al vanaf 7 oktober 2023 op zijn balkon heeft. Die hebben ze weggehaald. Toen merkte hij dat dat gebeurde. Toen is hij naar ze toe gegaan. Toen hebben die jongens hem geweld aangedaan. Ze hebben met een fles zijn hoofd kapot gemaakt, een diepe snee waarvoor hij naar het ziekenhuis moest. En ze zeiden tegen hem, nou ja, vieze, nog wat Jood. Ik wil het er niet eens herhalen vanaf de kansel. En ze zeiden, we komen terug om je dood te maken. En de week voor, afgelopen week, is in New York een jong stel van 28 en 26 Joden, in Jezus gelovende Joden, zomaar doodgeschoten. In Washington D.C. voor een event dat daar was georganiseerd door de Israëlische ambassade in Washington D.C. Gewoon even twee jonge Joodse mensen doodschieten. Ja, en zo zijn er honderden incidenten van alleen al het afgelopen jaar. Dat is de tijd waar wij in leven. Maar ik zie wel een verband met wat de Bijbel zegt. Maar wij verwachten het koninkrijk. Wij verwachten de koning der Joden, die gaat komen. Wij verwachten dat wat de Bijbel zegt, zijn verschijning. Het koninkrijk van Israël zal worden hersteld. En dan zullen de volkeren niet meer zo Israëlhatend zijn. Dan zal het allemaal anders worden. En dat is waar de Bijbel over spreekt. En dan zullen ook wij niet meer zuchten. Dan zullen ook wij niet meer lijden. Dan zullen wij mogen regeren met deze Messias. En dan wordt ons wandelen in geloof wordt aanschouwen. Wij zien nu nog niet dat alle dingen hem onderworpen zijn, maar wij zien nu wel Jezus. En we zien uit naar de tijd dat straks alle dingen hem wel onderworpen zullen zijn. En daarom wordt ons hart vervuld met blijdschap. Dus, ik nodig u uit om te zien op de Heer Jezus. Zie op hem in het verleden. Lees je Bijbel. Lees de evangeliën. Verblijd je in wat Jezus voor je deed. Denk aan zijn sterven en opstanding en hemelvaart. En word vervuld met vreugde. Zie op Jezus in het heden. Geloof in hem. Vertrouw op hem. Wandel met hem. Ga in zijn kracht. Hij doopt je met de geest. Hij vervult je met de geest. Waardoor je dingen gaat doen die je zelf niet kan. En zie op Jezus in de toekomst. Verblijd je. Want wat we nu zien zijn geboorteweeën. Wat we nu zien zijn stuiptrekkingen van de duivel. Maar het gaat echt anders worden. En de tijd van de verlossing is nabij. De tekenen van de tijd wijzen erop dat de tijd van de verlossing nabij is. We mogen met elkaar vanmorgen zien op Jezus in de toekomst. En ook daardoor vervuld worden met grote blijdschap. Ik was een keer in Zuid-Afrika. Ik ben in 2017 met mijn oudste zoon een maand in Zuid-Afrika geweest. Dat was tijdens een sabbatjaar wat ik toen had. En wij waren daar op een hele mooie zendingsbasis. Waar 1500 mensen wonen en heel veel gasten altijd komen. Wij waren ook te gast daar. En er waren ook mensen uit Duitsland. En een van hen was een man van eind 30. Zijn naam was Stefan. En ik leerde hem een beetje kennen, maar hij kon bijna niet lopen. Hij liep met krukken en hij kon nog maar net met krukken lopen. Hij liep echt 5 keer zo langzaam als wij. Misschien wel 10 keer zo langzaam als wij. Hij was bijna aan een rolstoel toe. En ik vroeg aan hem, van wat is er gebeurd? Heb je altijd deze kwaal gehad? Toen zei hij, nee, tot in mijn begin 20er jaren was ik helemaal gezond. En ik kon sporten en ik kon voetballen en ik was heel actief. Maar toen begon er zich iets te ontwikkelen in mijn ruggenwervel en de arts weet nog steeds niet wat het is. Maar het wordt steeds erger. Maar waarom ik dit vertel is, deze man was zo blij. Deze man straalde zo intens van vreugde. Hij was zo vriendelijk. Was totaal geen slachtoffermentaliteit bij hem. Was totaal geen nederlaagmentaliteit bij hem. Hij was gewoon levend tot en met. Hij was dankbaar. Hij zei tegen mij, ja, we hebben ons leven niet in onze eigen hand. Waarmee hij ook zei van, mijn leven is in de handen van de Heer. En voor Stefan was het werkelijkheid dat zijn vreugde niet afhankelijk was van de omstandigheden. Hij was een inspiratie voor mij, hij was een voorbeeld voor mij. Het was een vreugde om hem te ontmoeten. En zulke mensen kunnen wij worden. Vervuld van blijdschap. Ze keerden terug, ondanks dat Jezus er niet meer was, keerden ze terug met grote blijdschap. En zo mogen wij onze weg vervolgen. Vervuld worden met overvloed van vreugde door zijn aangezicht. Door te zien op Jezus. En dan gaan we zingend en lovend verder op de weg die God ons wijst. Totdat alles uiteindelijk werkelijkheid zal worden. Geprezen zij zijn naam. Halleluja. Amen. Amen.